Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 110 zingen wij het derde en het vierde vers. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. En het vierde, u heeft de Heer, wien het nooit berouwt, gezworen. Ik heb u, mijn volk, tot heil, mijn naam ten prijs, in mijn raad het priesterambt beschoren, dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. Psalm 110 en daarvan het derde en het vierde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, Te beginnen bij het 11e vers. Wij herzeggen nu Hebreeën 7, de verzen 11 tot en met 28, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 48, het 6e vers, want deze God is onze God, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we samen gaan lezen Hebreeën 7 vanaf het 11e vers. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron? Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedde er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij op wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dat is nog veel meer openbaar, zo er na de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet der vleeselijke gebod is geworden, maar naar de kracht der onvergankelijke levens. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het hier zonder eedswering is geschied, want geen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, maar deze met eedswering, door dien die tot hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel veel de priesters geworden, omdat zij door hun dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamt ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Dien het niet al een dag nodig was, gelijk een hoge priester is, voor zijn eigen zonde slachtoffer op te offeren, daarna voor de zonde des volks. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord de eedswering die na de wet is gevolgd, stelt de zoon die in de eeuwigheid geheiligd is.
Gemeente aan de beurt vanmiddag is artikel 21 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, waar boven staat van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. We willen nu eerst dat artikel samen lezen. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen, met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonde, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had, zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Here. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of uit te denken, om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is, Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonde. Tot zover artikel 22. Artikel 21 schrijven wij daaronder het lijden van de hoge priester. Letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats geleden tot genoegdoening. In de tweede plaats geleden naar de schriften. En in de derde plaats geleden tot vertroosting. Het lijden van de hoge priester. In de eerste plaats geleden tot verzoening. Dat is het eerste gedeelte van het artikel. Om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende enzovoort. In de tweede plaats geleden naar de schriften. Dat is het middelste gedeelte van dit artikel, waarin verschillende bijbelplaatsen worden geciteerd om dit artikel vanuit de schrift te onderbouwen. En in de derde plaats geleden tot vertroosting. Dat is het laatste gedeelte. We zouden zeggen dat is de toepassing op dit leerstuk, namelijk de vertroosting voor de kerk des Heren, die in de prediking mag doorklinken en die ook door Gods kinderen ervaren mag worden. Wij geloven, zo begint ook artikel 21. Een artikel waarvan wij de inhoud, als we dat vergelijken met wat Calvijn geschreven heeft, bijna een letterlijke overeenkomst vinden hier in onze belijdenis. En dat is geen bezwaar, Maar dat is juist verheugend om te zien hoe dat men op in deze leerstukken elkaar gevonden heeft en hetzelfde geluid heeft laten horen. De vorige keer, jongens en meisjes, hebben wij het ook gehad over de verzoening. Alleen toen hebben wij gezien hoe de verzoening in onze belijdenis staat vanuit God de Vader bezien. En hier in artikel 21 zien wij de verzoening vanuit de Heere Jezus bezien, vanuit de hoge priester. Het gaat in dit artikel vooral over het priesterlijk ambt van de middelaar. De andere ambten die blijven misschien in onze belijdenis enigszins op de achtergrond. Maar als het gaat over het priesterambt, dan komt dat in dit artikel heel nadrukkelijk aan de orde. Dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is. In de eerste plaats, jongens en meisjes, wat is dat, een hoge priester? Ik heb er zojuist in mijn gebed eigenlijk al iets van aangehaald. De hoge priester was degene die door de Heere was aangewezen om tot hem te naderen. En tot hem, dan bedoel ik de woonplaats van de Heere. Waar woonde de Heere? De Heere woonde in het heilige der heiligen. Daar was de ark. En boven de ark, daar was de Shechina. Dat was de luchtige wolk. En in die wolk, daar was de heiligheid des Heeren. En daar mocht niemand, maar dan ook helemaal niemand komen. Dan alleen de hoge priester. Eén keer per jaar op de grote verzoendag. De Heere bepaalde dat er maar één was die tot hem mocht naderen. En Korach, Datan en Abiram die vonden dat grote onzin. Die zeiden, waarom zou alleen Aaron zo'n wierookvat mogen vasthouden? Waarom kunnen wij dat niet? Wij kunnen net zo goed priester en hoge priester zijn als Aaron. Wat verbeeldt hij zich wel niet? Nou, wij weten uit het Oude Testament wat er gebeurd is met Korach, Datan en Abiram, die zelf tot de Heere wilden naderen. Dat kon niet. Want de Heere is een verterend vuur en een eeuwige gloed. Wij kunnen in onszelf als zondige mensen nooit tot de Heere naderen. We zeggen dat wel vaak aan het begin van het gebed, wij komen tot u. Maar beseft u dat dat nooit buiten Christus kan? Dat we alleen in deze hoge priester en door deze hoge priester tot de Heere kunnen naderen? Jezus Christus is hoge priester. Ja, er staat, hij is een eeuwige hoge priester. Hij was er dus al voor de schepping van deze wereld. En hij zal het ook zijn na het vergaan van deze wereld. Hij is het van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat hoge priesterschap van de Heere Jezus, dat is al begonnen in de vrederaad. Voor de schepping. Toen er als het ware een vergadering gehouden is, menselijkerwijs gesproken, tussen God en de middelaar. En toen de Heere Jezus Christus door zijn Vader tot hoge priester is uitverkoren. Als hij geen hoge priester was in de eeuwigheid, dan was het voor Adam en voor Eva verloren geweest. En voor ons allemaal. Want gemeente, God kan tot de mens niet naderen buiten de hoge priester. God is een rechtvaardig God. Hij kan met de zondaren geen gemeenschap hebben. Maar al in de eeuwigheid heeft Christus gesproken. In de vrederaad. Dat lesje dat komt op de catechisatie ook aan de orde. De raad des vredes, zo belangrijk. In die vrederaad, daar heeft de Heere Jezus, toen hij aangewezen werd tot door de Vader, getoond dat hij alles kan aanbrengen wat nodig is. En daar is zelfs een eed op gedaan. Kijk maar, dat hij een eeuwige hoge priester is met eden. Je mag zomaar geen eed afleggen. En God legt zomaar geen eed af. Maar de zaak van het priesterschap was voor God het waard om er een eed op te doen. Zo belangrijk dat er een hoge priester is. Zo belangrijk dat er een offer is. Zo belangrijk dat er een verzoening is. Daar was een eed voor nodig. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Het zal hem niet berouwen. Het zal God niet berouwen. God komt op die eed nooit terug. Dat Christus hoge priester is. Dat Christus tot hem mag naderen. Dat is door eedswering vastgelegd. Hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wat betekent dat? Misschien weten jullie het nog, jongens en meisjes, uit de prekenserie van Abraham. Toen zijn we Melchizedek plotseling tegengekomen in Genesis 14. Abraham kwam terug van de strijd tegen Kedor Laomer. En toen was daar plotseling die Melchizedek. En hij kwam Abraham tegemoet met brood en wijn. En hij zegende Abraham. En Abraham heeft, zoals dat aan de priesters moest gebeuren, hij heeft aan Melchizedek de tiende gegeven. Deze Melchizedek was niet alleen priester, maar hij was ook koning. Hij was koning van Salem en een priester des Allerhoogsten Gods. En nu komt in Psalm 110, komt Melchizedek terug, we hebben het gezongen. En in Hebreeën 7 komt Melchizedek terug, we hebben het horen lezen vanmiddag. En we hebben gezien dat de Bijbel spreekt over de ordening van Melchizedek. Wat betekent dat? Wel, de Bijbel heeft het over twee priesterordeningen. Daar is de priesterordening van Aaron en daar is de priesterordening van Melchizedek. Wat is de priesterordening van Aaron? Wel, Aaron was uit de stam van Levi. En waarom werden de zonen van Aaron priester? Omdat hun vader priester was. En waarom werden hun zonen weer priester? Omdat hun vader priester was. Dat ging van vader op zoon. Die priesters die konden niet altijd blijven, die waren er maar voor een poosje. En dan werden ze weer opgevolgd en hun werk was nooit klaar. Je kon niet zeggen, nu is het offer niet meer nodig, want die dierenoffers die konden nooit voldoen. Dat priesterschap van Aaron was een onvolkomen tijdelijk priesterschap. Maar dat is anders met die Melchizedek. Wij lezen van Melchizedek, hij had geen vader en geen moeder en geen geslachtsrekening. En dat betekent dat er in de familie van zijn vader was niemand priester. Hij kwam niet uit een priestergeslacht. In de familie van zijn moeder was niemand priester. Hij is niet priester geworden omdat zijn voorgeslacht priester was. Hij had ook geen opvolger. Nee, hij is een enige priester in zijn geslacht. En na die ordening is de Heere Jezus priester. Hij heeft geen opvolger. Hij hoeft geen opvolger. Hij is een enig priester. Hij kwam ook niet uit de stam van Levi. Hij kwam uit Juda. Hij kwam uit de koningsstam, vandaar dat er geen priesters waren in zijn stam. Dat priesterschap van de Heere Jezus, dat is niet een voorbijgaand priesterschap, maar dat is een eeuwigdurend priesterschap. Het is een volkomen priesterschap. De Heere Jezus heeft geen opvolger nodig. Hij heeft met één offerande alles aangebracht wat nodig is. Dat moet wel een bijzonder offer geweest zijn. Dat was ook een bijzonder offer. Kijk maar, er staat zichzelf geofferd heeft. Zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft. Er is nog nooit zo'n priester geweest, jongens en meisjes. Aaron heeft niet zichzelf geofferd. Ik lees van geen één hoge priester in het Oude Testament die zichzelf geofferd heeft. Zij offerde een offer voor zichzelf. Dat was nodig. De hoge priester mocht niet zomaar het heilige der heiligen binnengaan. Hij moest eerst voor zijn eigen zonde offeren. Maar Jezus heeft geen zonde. Jezus zou zichzelf offeren. Hij is niet alleen de priester, maar hij is ook het offer. Hij is het allebei. Dat is het bijzondere van deze hoge priester. Zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft. In onze naam, in wiens naam? Nou, de Heere Jezus is hoofd van het genadeverbond. En als hoofd van het genadeverbond en borg van het genadeverbond vertegenwoordigt hij, wie, alle mensen? Nee, Adam als hoofd van het werkverbond vertegenwoordigt alle mensen. Christus als hoofd van het genadeverbond vertegenwoordigt de zijne. Daarover gaat het hier. In onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening. Daar was dat offer voor nodig. Christus zocht de eer van zijn vader. En zijn vader had genoegdoening nodig, want er was schuld. En die schuld die kon maar op één manier worden weggenomen, dan alleen door bloedstorting. En Christus zocht de eer van zijn vader in de eerste plaats. En in de tweede plaats de zaligheid van zijn volk. Die toren was anders niet te stillen. Gemeente, Gods toren is werkelijkheid. En je hoort nogal eens de stem opgaan, ach, we moeten het over Gods toren maar niet hebben. Dat is oud-testamentisch. In het Nieuwe Testament moeten wij het hebben over de liefde van God. Maar ik ben bang dat mensen die zo praten niet weten wat zonde is. Dat zij niet weten wat het is om Gods toorn te gevoelen in hun hart. Want als je werkelijk met Gods toorn te maken krijgt, dan zul je daar niet licht over denken. Gemeente, Gods toorn is werkelijkheid. En dat eigenlijk in tegenstelling wat we lazen in het Reformatorisch Dagblad, in het verslag van de eerste SRB-avond die gehouden werd, waar een predikant voorging die zei, er staat nergens dat God rijk is aan toren. Zo doet God soms wel, maar zo is hij niet. Het wezen van God is barmhartigheid. En gemeente, dan word ik heel bedroefd als ik zulke dingen in onze krant lees. Dat zulke dingen aan jonge mensen worden meegegeven. Dan denk ik, als deze predikant zijn Bijbel goed leest, dan kan hij dit nooit volhouden, dat het wezen van God alleen barmhartigheid is en geen toorn. Er wordt op heel veel plaatsen in de Bijbel geschreven over de toren Gods. En bovendien, wat er gebeurt, ik weet niet of deze dominee dat zo gezegd heeft, het staat zo in het verslag. In ieder geval, ik ga af op het verslag. Maar wat er dan gebeurt, dat is dat er een tegenstelling wordt gecreëerd tussen de deugden van God. En wat het probleem is dat de enkelvoudigheid van God, daarom is het goed dat je je dogmatiek goed kent, dat je je catechisatielesjes goed kent, dan komt de enkelvoudigheid van God in gevaar. Want al die deugden van God zijn ten diepste maar één deugd. Daar is geen strijd. Je kunt niet zeggen, God is barmhartig en het wezen van God is geen toren. En je kunt ook niet zeggen, het wezen van God is toren en geen barmhartigheid. Nee, gemeente, Gods toren is werkelijkheid. Is nog altijd werkelijkheid buiten Christus. Dan is het schrikkelijk om te vallen in de handen van de levende God. Zichzelf opofferende aan het hout des kruises. Zijn sterven was een offer. Zijn sterven was een brandoffer. Vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonde, gelijk de profeten hadden voorzegd. Hebt u er deel aan? Het is een week van voorbereiding. Hebt u deel aan dit offer van de Heer Jezus Christus? We hebben vanmorgen gehoord, gemeente, in welke weg de Heer dat mensen leert. Het eten en drinken van zijn lichaam en zijn bloed. Ik kan het ook anders zeggen, met de woorden van artikel 21. Het deel hebben aan de offeranden van Christus kan alleen door de Heilige Geest. En is een gift van de Vader. Maar is, en dat wil ik vanmiddag ook benadrukken, dat is wel noodzakelijk voor een ieder van ons, wie wij dan ook zijn. Want we zullen het straks zien in de derde gedachte, gemeente. Buiten dit offer is er niets wat God tevreden kan stellen. Wat wij dan ook denken mee te kunnen brengen. Er is maar één ding wat God tevreden stelt. En dat is het offer van deze hoge priester. Zijn de zonden al zonden geworden? Als je geen last hebt van je zonde, als je geen last hebt van je schuld, als je jezelf niet kent en je diepe verlorenheid, wat zou je zien in zo'n hoge priester? En zo was het voor die mensengemeente, die waren Pascha aan het vieren in Jeruzalem, maar ze beseften niet waar het over ging. Het was allemaal uitwendige vormendienst. En daarom heeft Jezus de tempel gereinigd. Daar was geen beleving van het verderf dat men over zich heen had gehaald en de noodzaak van het bloed, geleden tot genoegdoening. Christus heeft de toorn van zijn Vader gestild. Ontroerend. In Psalm 85 staat, de hitte van Gods gramschap is geblust. We gaan naar onze tweede gedachte. Geleden naar de schriften. Want er is geschreven, en jongens en meisjes, dat is belangrijk. Wat zegt de Bijbel? Daar moet je altijd naar luisteren. Ik heb dat vanmorgen ook geprobeerd. En dat is altijd mijn proberen. Om u als gemeente te laten zien wat de Bijbel zegt. Want wat dominee Schot zegt, dat is niet zo belangrijk. Maar wat de Bijbel zegt, dat is zonder tegenspraak. Wat hier nu wordt gezegd, daar komt heel veel tegenop. Als het gaat over het hoge priesterlijke werk van de Heer Jezus Christus, dat is een strijd van eeuwen geweest. Socinus had er hele andere gedachten over. De remonstranten hebben er tot vandaag de dag toe andere gedachten over. Dus heel belangrijk is, wat zegt de Bijbel dan? En dan gaat hier de schrift open. Allemaal schuin gedrukte stukjes in de belijdenis. Dat zijn allemaal bijbelteksten. Die door Guido de Brij worden geciteerd. En in al die bijbelteksten gaat het over Christus als hoge priester. In al die bijbelteksten gaat het over zijn plaatsvervangend offer. En dan moeten we wel bedenken, die bijbelteksten die zijn niet volledig. Het is maar een hele kleine greep. Uit het Oude Testament, uit het Nieuwe Testament. Er zouden er tientallen aangevuld kunnen worden. Het zou een mooie opdracht zijn voor een vrije middag, jongens en meisjes. Om die teksten te zoeken die dit ook zeggen. Maar het is niet de bedoeling geweest van Guido de Brij om volledig te zijn. Zijn bedoeling is om te laten zien, dit leerstuk, artikel 21, is niet van Guido de Brij. Maar artikel 21 is gegrond op het Oude Testament, is gegrond op het Nieuwe Testament, is in overeenstemming met de prediking van de profeten, is in overeenstemming met de prediking van de apostelen. Christus als hoge priester is de borg van het genadeverbond, die de zijnen vertegenwoordigt. Het eerste wat aangehaald wordt, dat kan eigenlijk niet anders, hè? Dat is Jesaja 53. Jesaja 53, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Als een lam is hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Hij is met de misdadigen gerekend. Zomaar enkele teksten uit dat rijke, bijzondere hoofdstuk. Wat de moorman las op de wagen, jongens en meisjes. Jesaja 53, hij had geen beter hoofdstuk voor zich kunnen hebben. Die man die zocht naar de verlossing en hij had die in Jeruzalem niet gevonden. En dat woord dat was voor hem zo gesloten. Hij las in dat hoofdstuk bijzondere dingen, maar hij miste het licht. En toen zond de Heere tot hem Filippus. Die zei, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En toen zei hij, hoe zou ik kunnen? Zo mij niet iemand onderricht. Van wie zegt de profeet dit? O, ik gevoel, er ligt een heilgeheim in dit hoofdstuk, maar ik kan er niet bij. Het blijft voor mij verborgen. En Filippus deed zijn mond open en verkondigde hem Jezus. Als er één hoofdstuk is in de Bijbel waar de borgtocht van de middelaar zo helder wordt beschreven, dan is het toch Jesaja 53. En met welke blindheid is het Joodse volk geslagen? Dat men zegt, het gaat in Jesaja 53 niet over de Messias, maar het gaat in Jesaja 53 over het Joodse volk. Want dat Joodse volk, dat wordt altijd geslagen. Dat Joodse volk, dat is als een offerlam. Wat een blindheid. Nee, het gaat in Jesaja 53 over de hoge priester. In plaats van de zijne, hun smarten werden zijn smarten. Hun schuld zijn schuld. Hij stond daar in plaats van de misdadigen. En dan lezen wij dat hij als kwaaddoener veroordeeld is door Pontius Pilatus, hoewel Pilatus hem onschuldig verklaard had. Pilatus, het komt uit de evangeliën. Verschillende plaatsen in het evangelie kunnen we lezen dat Pontius Pilatus de Heere Jezus heeft veroordeeld. Belangrijk stukje in de lijdensgeschiedenis. Is ook heel opvallend, die naam van Pontius Pilatus, die staat in de geloofsbelijdenis die vanmiddag beleden is. Iedere zondag hoor je zijn naam, jongens en meisjes. Het staat in de geloofsbelijdenis van Nicea. Het staat in de Heidelbergse catechismus. Waarom heeft hij onder Pontius Pilatus geleden? Het staat in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 21. Waarom is het zo belangrijk? Om twee redenen. In de eerste plaats omdat de rechter Pilatus gezegd heeft dat de Heer Jezus onschuldig is. Iedereen kon dat wel zeggen, maar de rechter heeft het getuigd. En in de tweede plaats, omdat duidelijk is dat de rechter hem onschuldig veroordeeld heeft. En in hem zijn al de zijnen veroordeeld. Hij stond daar in de plaats van de zijnen. Hij droeg hun schuld. Hij verzoende hun zonde. De Heer Jezus is niet door een sluipmoordenaar om het leven gebracht. De Joden hebben dat vaak geprobeerd. Ze hadden hem van de stijl te willen werpen. Maar nee, er moest een rechterlijk vonnis zijn. Er moest iets afgehandeld worden. En dat moest door de rechter gebeuren. De Heer werkt heel ordelijk, gemeente. Daarom is dat zo belangrijk. Pontius Pilatus. En dat is in ons persoonlijk leven ook belangrijk. Dat de verzoening geschiet op een rechtmatige wijze. Dat wil zeggen langs de regels van het recht. Met verzoening kun je niet rommelen. Verzoening, dat moet duidelijk zijn. Over vergeving kan alleen de rechter maar een uitspraak doen. De Heere heeft in Pontius Pilatus de schuld van zijn kerk weggenomen. En wat is het belangrijk op goede gronden te mogen weten, dat daarmee ook mijn zonde en mijn schuld verzoend mag zijn. Het volgende wat we tegenkomen is Psalm 69. Zo heeft hij dan wedergegeven wat niet geroofd was en heeft het geleden. Daar lezen we van David zelf. David moet teruggeven wat hij niet geroofd heeft. Dat is oneerlijk. Dat bedoelt David ook, hoe oneerlijk dat ze hem behandeld hebben. Hij moet iets teruggeven wat hij niet gestolen heeft. En dat moest de Heer Jezus ook. Van hem wordt iets geëist wat hij niet gedaan heeft. Hij staat in de plaats van de zijnen. De Heer Jezus had zich daaraan kunnen onttrekken. Hij had tegen Pontius Pilatus in verweer kunnen gaan. Hij had in hoger beroep kunnen gaan. Maar hij heeft gebogen. Gebogen onder die uitspraak. Want hij wist dat in hem de schuld van zijn kerk veroordeeld moest worden, gestraft moest worden, verzoend moest worden. Hij moest weergeven, hebben we het gezongen uit Psalm 69, wat hij niet geroofd had. Hij heeft gezegd dat hij Gods zoon was, hij heeft het niet geroofd. Het was eerlijk, het was werkelijkheid, maar het is de grond geworden van zijn veroordeling. Het volgende wat we lezen, dat is 1 Petrus 3. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige. In 1 Petrus 3 schrijft Petrus dat het lijden van de middelaar voorbeeldig geweest is. Wat betekent dat? Wel, dat het lijden van de Heer Jezus ons ook tot een voorbeeld is. Zoals hij geleden heeft, zo zouden wij moeten lijden. Hij is niet opstandig geweest. Hij heeft zichzelf niet gebroken. En daarin is zijn lijden voorbeeldig. Maar dan legt Petrus er in het 18e vers ook de nadruk op. Zijn lijden was niet alleen voorbeeldig, het was ook plaatsvervangend. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Hij stond daar in plaats van onrechtvaardigen. En Petrus was die onrechtvaardige. Wat moet dat een wonder voor hem geworden zijn. En dat lijden, dan wordt er iets gezegd over de zwaarte van dat lijden. Dat komt ook uit de schrift. Zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden. En dan worden er twee momenten uitgewerkt. In de eerste plaats Gethsemane, waar zijn zweet werd als grote droppelen bloeds. En in de tweede plaats Golgotha, de drieurige duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En zulks alles geleden heeft tot vergeving onze zonden. O, hoe zwaar, hoe diep is dat lijden van de middelaar geweest. Hoe gruwelijk, hoe verschrikkelijk zijn onze zonden, gemeente. En hoe krijg je nou deel? Hoe krijg je nou deel aan dat offer van Christus? Door toerekening, door schenking, door aanneming. Wij hebben deel aan de schuld van Adam door toerekening. Krachtens het werkverbond. Adam is ons verbondshoofd. En hoe krijg je nou deel aan de verdiensten van Christus? Door toerekening. Dan zal Christus je verbondshoofd moeten zijn. Dan moet je in het genadeverbond zijn. Die verdiensten van Christus die worden toegerekend aan al degenen die in het genadeverbond mogen zijn. De Heere schenkt het hen in het uur van de wedergeboorte. Maar ze hebben er de troost niet van. Want in de weg van de geloofsoefening moet het komen tot aanneming daarvan. En in welke weg gebeurt dat? Ik kan daar niet zo heel veel over zeggen vanmiddag, gemeente, maar ja, je kunt er dit van zeggen, dat gaat in de weg van het recht. Dat gaat in de weg van het gericht. Dat gaat in de weg van het leren kennen van God als rechter in ons leven. Je kunt nooit langs het recht van God om. Dat is onmogelijk. En wie met het recht van God in aanraking komt, die loopt vast. En dan kan er een tijd zijn in je leven dat je probeert om aan dat recht te voldoen. Heb maar geduld, Heer, ik zal u alles wel betalen. Dat ga je ook doen. Als het serieus is in je leven, als je werkelijk met Gods toren in aanraking komt, dan gaat de mens er alles aan doen om die toren van God tevreden te stellen. Maar gemeente, Gods kinderen lopen vast. Ze lopen hopeloos vast. Want al hun gerechtigheden zijn nooit in staat om ook maar iets van die schuld weg te nemen. Bent u wel eens vastgelopen? Dat is een hele belangrijke vraag. Als je nooit vastgelopen bent, als je nog andere dingen kunt aanvoeren, heeft dit offer van de middelaar voor u niet de waarde die het zou moeten hebben. Dit offer dat krijgt waarde voor mensen die uitgewerkt zijn, die aan een eind gekomen zijn. Wat is het een wonder als deze hoge priester ons aangewezen mag worden, als wij hem mogen leren kennen. Gij zijt de Christus. En wat zien we uit het leven van de discipelen, dat de Heere Jezus dan met hen, we hebben vanmorgen gehoord, de Vader onderwijst. Wat hebben de discipelen onderwijs gehad over de noodzaak van dat offer van Christus. Ze waren er zo blind voor. Wat zijn ook Gods kinderen daar aanvankelijk nog blind voor? Het is een zegen als je de middelaar hebt mogen leren kennen. Anders gezegd, als het kerstfeest in je leven geworden is. Als je de middelaar in de kribbe hebt mogen aanschouwen. Als je met Maria mag weten, mijn geest mag blij de Heer, mijn zaligmaker noemen. Maar Simeon heeft Maria er al op gewezen. Daarna komt nog een andere weg. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En daar wilden de discipelen aanvankelijk ook niks van weten. Maar gemeente, als Christus deze weg niet met hen was gegaan, hoe zou het borgwerk van Christus, hoe zou zijn hoge priesterlijke offer voor hen ooit de waarde gekregen hebben die het moest hebben? En daarom zijn ze ook met dat zwaard van Gods gerechtigheid in aanraking gekomen. Dat zwaard, dat zat hen op de hielen. Dat zat hen zo op de hielen dat ze vreesden op Goede Vrijdag dat hun laatste uur geslagen was. Ze zijn alle kanten opgevlucht. Maar het zwaard, dat is op de herder terechtgekomen. De schapen waren verstrooid, de herder is niet gevlucht. De herder heeft onder het zwaard gebogen. De herder is door het zwaard van Gods gerechtigheid gestorven. En diezelfde herder, die heeft op de paasmorgen die verstrooide schapen opgezocht. En in hem heeft de Vader de hand tot die kleine willen wenden. En mocht Christus spreken over de vrede op grond van zijn borgwerk. Vrede, zei u lieden. De Heere werkt dat uit in het leven van zijn kinderen. Je kunt dat terugvinden in de Heilige Schrift. In het begin had Petrus heel weinig zicht op dat borgwerk van Christus. Hij kende hem als profeet. Maar wat zei Petrus het priesterschap van de middelaar? Niet zoveel. Er is veel onderwijs voor nodig geweest om deze dingen te leren wat nu de waarde is van zijn verzoenend sterven. En naar de mate dat het geloof van Simon geoefend werd, naar die mate heeft hij mogen aannemen wat de Heere hem schonk. Valt niet mee, gemeente, als je met Gods recht in aanraking komt. Het valt niet mee als dat gericht God soms op de hielen zit. Maar het is zo nuttig en nodig om nou uit de mond van de rechter te mogen horen: ik zal nooit meer op u toornen. Ik zal nooit meer op u schelden. Het zal mij zijn als de wateren Noachs, toen ik zwoer. Alzo heb ik gezworen dat ik nooit meer op u toornen, nog op u schelden zal. Dat is de diepte van het genadeverbond. De Heere maakt daar een verbinding tussen het verbond met Noach en het genadeverbond. En daar laat hij zien wat nou die troost van het genadeverbond inhoudt voor een schuldig mensenkind die deel mag hebben aan het offer van Christus. Zeker, in iedere geloofsomhelzing van Christus, in iedere blik die Gods kind door het geloof op Christus mag slaan, wordt iets geproefd van de verzoening. Wordt iets ervaren van de vergeving. Alleen als die gemeenschap weer verbroken is, komt de schuld terug. En daarom is het nodig op rechtsgronden te mogen weten dat de rechter tevreden is. Dat God niets meer te eisen heeft. Dat het vlak mag liggen tussen hem en tussen onze ziel, geleden naar de schriften. We gaan naar onze derde gedachte, geleden tot vertroosting. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 22, vers 1 en vers 16. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En zij komen aan door goddelijk licht geleid. Psalm 22, vers 1 en 16.
Thank you.
onze derde gedachte geleden tot vertroosting. Daarom zeggen wij. Zo zegt Guido de Bray. En zo legt hij het neer in onze belijdenis. En zo legt hij het in de mond van de predikers. En zo legt hij het in de mond van de levende gemeenteleden. Want ja, de belijdenis staat altijd in het wezen des geloofs. Daarom zeggen wij, dit betekent het voor de praktijk van het geestelijke leven. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dan wordt er verwezen naar 1 Korinthe 2 vers 2. Paulus spreekt er geen andere grond voor de verzoening dan alleen Jezus Christus en die gekruisigd. En gemeente, wij mogen niet willen weten, we willen niet weten van een andere grond dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat betekent dat ik in de prediking er alles aan moet doen om alles weg te nemen wat niet is Jezus Christus en die gekruisigd. Alles waarmee wij denken voor God te kunnen verschijnen, het is te kort. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Alleen het bloed, alleen het offer, alleen deze hoge priester. Alleen het eten, we hebben het vanmorgen gehoord, van zijn vlees. En het drinken van zijn bloed op een geestelijke wijze, niet anders. En dan wordt er een andere tekst aangehaald. Wij achten alle dingen schade en drek om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus. Alle dingen als grond van de verzoening. Achten wij schade. Schade, het doet schade. En wij achten het drek. Wat is dat, jongens en meisjes, drek? Het zijn uitwerpselen. Dat is mest. Dat stinkt. Paulus die zegt, alles stinkt. Alles stinkt wat niet is de gerechtigheid van Christus. Die eigen gerechtigheid, dat zijn uitwerpselen. Het is mest. Waar hij vroeger zo trots op geweest was, wat heeft hij geprobeerd? Om vlekkeloos voor de Heere te leven. Maar hij is erachter gekomen, het heeft geen waarde. Het doet alleen maar schade. Er is maar één ding wat grond geeft. Dat is Christus, dat is zijn verzoening. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. Wat is dat ontroerend mooi. Wat is dat pastoraal. Wat kijk je hier de opsteller even in zijn hart. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. Allerlei, dus dat wil zeggen heel veel. Wat dan allemaal? Nou, de troost van de vergeving vinden wij in zijn wonden. De troost van de verzoening. Maar niet alleen van de vergeving, ook van de heiliging. Gods kinderen worden altijd weer veroordeeld. Die zonden, die komen altijd terug. Maar Christus heeft ze gedood aan het kruis. In hem, in zijn verzoenend sterven, is die oude mens reeds gekruisigd. Wij vinden allerlei vertroosting, namelijk dat die oude mens nooit zal kunnen overwinnen. Nog meer vertroosting, zeker in het licht van de vervolgingen bijvoorbeeld. Ziende op die overste leidsman en voleinder des geloofs, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht om het loon wat hem was voorgesteld. Nog meer vertroosting. Ach, ziekte, zorgen, problemen, moeite. We hebben het kerstfeest overdacht dat hij in alle dingen is verzocht. Om degene die verzocht worden te hulp te kunnen komen. De Heere Jezus, hij heeft alle leed geleden. wat zijn kinderen op deze aarde moeten lijden. En dan mogen ze wel eens zien als ze dorst hebben op zijn dorst. Dan mogen ze wel eens zien als ze pijn hebben op zijn pijn. Dan mogen ze wel eens zien als ze vermoeid zijn op zijn vermoeidheid. Dan mogen ze wel eens zien als ze benauwd zijn op zijn benauwdheid. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. O, zelfs in het licht van de dood ligt er zoveel vertroosting. En daarom, dat sterven van Christus, dat is verschrikkelijk, dat is bitter. Maar de gedachtenis daaraan, zegt het formulier van het heilige avondmaal, dat is heerlijk. De heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve zoon. Allerlei vertroosting. En wij hebben niet van node enig ander middel te zoeken om en uit te denken om ons met God te verzoenen. Ach, wat is een mens bezig, gemeente, met allerlei dingen te verzamelen. Met allerlei dingen bijeen te brengen om God te verzoenen. Maar waar zoekt een mens allemaal niet in? Die Roomse kerk die zoekt het in Maria. En die zoekt het in de goede werken. En die zoekt het in een heilig leven. Maar waar zoeken wij het in? En alles is afgekeurd. Echt waar. Alles is afgekeurd. Kan voor God niet meetellen als het gaat over de verzoening. Wij zullen met alles van onszelf ondersteboven moeten gaan. Is wel eens gebeurd. Daarom vraag ik dat wel eens aan mensen. Bent u nou wel eens aan een eind gekomen? Of zit je nog steeds in jezelf te wroeten? Dan kun je wel aan het avondmaal gaan, maar dan heb je daar niet de troost van. Die ervan zou moeten zijn. Wij hebben geen ander middel te zoeken dan een stervensweg in het leven van Gods kinderen. Om werkelijk alles kwijt te raken. En niet anders over te houden dan dit alleen. En in dat offer is God verzoend. En daarom wordt er ervaren wat we vanmorgen hoorden. Dat de woorden die Christus spreekt geest en leven zijn. Alleen deze enige offerande eenmaal aan het kruis geschiet, door welke de gelovige in eeuwigheid volmaakt worden. Hoor je dat goed? Door welke de mensen, nee, dat staat er niet. De gelovigen. En wie zijn dat? Ja, het ware geloof, dat was de preek van vanmorgen. Dat zijn de gelovigen. Die iets mogen kennen van het werk van de Heilige Geest. Het werk van Christus en het werk van God de Vader. Ook al kennen zij God de Vader dan als zodanig niet. Maar die werkingen van God de Vader, die kennen ze wel. Door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden. Misschien een beetje bijzonder voor ons dat de naam Jezus nou in dit artikel staat. Wat gaat over de verzoening. Ja, maar daarom kwam de Heer Jezus naar deze aarde. Hij kwam om te lijden en te sterven. Hij kwam om zichzelf te geven tot een rantsoen voor velen. En dit is de oorzaak waarom hij die naam uit de hemel gekregen heeft, van zijn Vader gekregen heeft. Opdat hij zijn volk zou zalig maken van de zonde. Hebt u die zaligmaker leren kennen? Kom, daar gaat het over, gemeente, in deze week. Hebt u deze zaligmaker leren kennen? Heel eenvoudig. Houdt de Heer Jezus zich nog op een afstand? Maakt hij zich niet bekend? Dan moeten we voorzichtig zijn. Als hij zich niet bekend maakt, dan heeft hij daar zijn reden voor. Dan mag je wel uitzien, dan mag je wel vragen of dat in je leven mag gebeuren. En als hij zich openbaart, dan is het geen vraag meer. Dan is het zo helder als glas. Mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Amen.